Een korte intro voor het jaar 2024. Ik ben weer bezig met een hele nieuwe serie gesprekken. En ging het vorig jaar vooral over wat doe je? Dan is het dit jaar meer van hoe is je levensvisie? Hoe is je kijk op het leven? Meer in die trant. Dus het gaat meer over de persoon, over het geheel. En natuurlijk komt ook wel weer naar voren waar je mee bezig bent en hoe dat er dan uitziet. Dus het is wat breder getrokken. En vind je het nou leuk om zelf ook een keertje een gesprek te hebben met mij voor de podcast? Laat me dat dan vooral weten. Je kunt contact met mij opnemen het liefst gewoon eventjes per e-mail in de show notes, dus bij de beschrijving van deze korte intro ga ik mijn contactgegevens zetten. Dus laat het me vooral weten als je denkt van nou, hartstikke leuk, we gaan een gesprek hebben. En ja, ik hoop dat je heel erg veel plezier hebt met het luisteren naar deze gewone gesprekken met gewone bijzondere mensen. Ik had er in ieder geval weer heel veel plezier in en ik wens je veel luistergenot.
Eigenlijk praten we heel vaak over hetzelfde, maar we zeggen het net iets anders en we verstaan elkaar compleet niet.
Nou, daar heb je het weer. Kijk, kennelijk hebben we net een ander mentaal beeld daarbij en dat botst en dat maakt ons boos. Ik word niet begrepen, ik word niet gezien.
Ja, dat is letterlijk. Ja.
This is something special for you.
Carla's Carecast, waarin ik op zoek ga naar de magie van het dagelijks leven. Want zelf neem ik aan dat je je leven heel gewoon vindt, in principe. En dat je dan pas van een ander hoort van, hé, maar dat is toch wel bijzonder.
Ik realiseer mij dat wat ik als heel algemeen zie, niet altijd door iedereen als heel algemeen gezien wordt.
Precies, dat.
Daar ben ik wel al, ben ik eigenlijk al heel lang me bewust van.
Ja.
Ik zie mezelf als een heel normaal op deze planeet neergezet wezen wat zijn leven leidt. En natuurlijk zijn eigen achtergrond heeft en zijn eigen ontwikkeling heeft meegemaakt. En van daaruit, niet door dat ik heel erg met bepaalde groepen ben bezig geweest daarin, eigenlijk op individueel vlak uiteindelijk een bepaalde visie binnen het leven heb gevormd voor mezelf.
Ja, en was dat dan, vraag ik me nu af, net zoals op de middelbare school, dat is toch een periode dat je er heel graag bij wil horen en dat je dat groepen zich vormen. Hoe was dat dan bij jou? Maakte je onderdeel uit van een groep?
Nee.
Niet per se?
Nee, uiteindelijk denk ik dat je dat allemaal op een bepaalde manier wel een beetje doet. Dus de situatie was ook een beetje dat er iets is ontstaan waardoor dat wat minder makkelijk ging. En dat is begonnen in de tijd in Hilversum. Toen we van de lagere school naar de middelbare school gingen, was er ook meteen een wisseling. Een wisseling van de omgeving. En dat heeft best wel een behoorlijke impact op mezelf gehad. Dus ik weet dat ik daar als kind daar absoluut last van heb gehad.
Ja.
Mij daar minder zeker door heb gevoeld.
Ja.
Ik was in een compleet nieuwe omgeving. Met nieuwe buurt, met nieuwe buurtbewoners. Met ook dus andere jongeren om me heen. Maar ook meteen een andere school.
Ja.
Maar die combinatie, dat was nog niet echt direct
1+1.
1+1, nee. En ik heb daarnaast een enorm... want je komt dan natuurlijk in een brugklas terecht.
Mm.
Op de middelbare school, dat was eigenlijk HAVO georiënteerd. Ik denk dat het helemaal geen probleem was, dat HAVO georiënteerd. Alleen, en daar ben ik later achter gekomen, ik heb ook nog eens last van een vorm van dyslexie.
Ja.
Alles een beetje in het leven.
Het past even niet.
Het matchte niet. En nee. ik kreeg er ook geen grip op. Het enige wat wel al meteen duidelijk is, en dat is een leidraad geweest. Ik ben binnen mijn hele schoolgang heb ik heel vaak de rectoren ontmoet.
Ja.
En dat zegt iets over de persoon, want niet iedereen heeft dat.
Niet iedereen
die naar school toe gaat, is een grote bekende van de rector.
Nee, maar dat had jij natuurlijk op de lagere school al. Van de school kende je ook heel goed.
Zeker. Nee, maar dus ik had op de lagere school, zat ik wel in een groep, maar was ik absoluut niet de standaard jongen.
Nee. Eventjes, bedenk ik me nu. En misschien passen we dat op een andere manier erin. Maar wie is Peter Paul? Even een korte schets van naar wie zitten we te luisteren?
Ja, wie is Peter Paul? Peter Paul is...
De feiten. Ik bedoel, waar woon je?
Ik woon op Goeree-Overflakkee. In een dorpje, in de kern van een dorp. Het oude gedeelte. Ik voel me daar op zich heel erg goed. Maar ik woon in een gebied waar ik in mijn puberteit terecht ben gekomen. En toen zie ik het niet als het meest ideale omgeving zag. In ieder geval Hilversum is natuurlijk de bakermat geboren. Ja,
daar ben je geboren.
Geboren. En ja, maar ook best wel gewoon heel erg gevormd in een heel belangrijke periode.
Tuurlijk,
van mijn
leven. De eerste 11, 12. 12 jaar, 13 jaar.
Bijna 13 jaar, ja.
Ja, die heb je daar doorgebracht. Dus dat is inderdaad je hele jonge jeugd.
Ja.
Dus toen naar Flakkee, daar woon je nog steeds.
En ben ik eigenlijk best wel heel erg, achteraf ben ik heel erg blij omdat ik in die omgeving nu nog steeds leef. Als het gaat om de rust die die omgeving daar met zich mee.
Ja, precies. En leef je alleen? Heb je een partner? Heb je huisdieren? Heb je kinderen?
Ja, goed, ik ben vader van een zoon van 37. We waren heel jong toen die zich aandiende. Ik leef vooral, ik leef samen, maar ook heel erg zelfstandig.
Ja, want je hebt gewoon je eigen huis.
Ik heb mijn eigen huis en ik heb er ook hele grote behoefte aan om dat eigen huis.
Ja.
Laat ik zo stellen, het eigen plekje.
Ja.
Ik ben sinds de scheiding, dat Ellen en ik, mijn eerste partner, de moeder van mijn zoon, uit elkaar zijn gegaan, ben ik erachter gekomen dat ik echt wel heel erg veel behoefte heb aan een eigen plek.
Ja, dat is nou mooi.
En ik snap ook wat meer die mannen die een menscave proberen te creëren.
Oh ja, 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 ja.
Ik heb dat nooit begrepen. Maar inmiddels denk ik dat ik iets beter begrijp waarom dat nodig is voor sommige mannen.
Nou ja, ik voel dat wel met je mee. Want volgens mij heeft iedereen wel gewoon echt wel een plek even voor zichzelf nodig. Zo nu en dan. Ik ga er ook even bij vertellen dat jij mijn broer bent.
Ja.
Dat is altijd fijn om te weten, want dan sommige opmerkingen zullen vast daarna refereren. Nou, we hebben denk ik wel een aardig beeld van jou. Je hebt ook een hond, toch?
Ja.
En een kat. Kat georven van onze moeder.
Ja.
Ja. Ja. Dus de huisdieren zijn ook aanwezig.
Absoluut.
Ja. En wat doe je voor werk?
Ja, ik ben mijn hele leven al zelfstandig. Eigenlijk vrijwel heel mijn leven zelfstandig aan het werk. Sinds mijn 24e heb ik een bedrijf. We zijn ooit begonnen met een bedrijf wat zich bezighield met het wassen van huisvuilcontainers. Uiteindelijk zijn we dat zelf verder door gaan ontwikkelen. We hebben ons uiteindelijk zover doorontwikkeld dat we een technisch servicebedrijf zijn geworden in de afvalbranche. Dus het bedrijf wat ooit 35 jaar geleden op poten is gezet, goed 35 jaar moet ik zeggen, bestaat nog steeds.
Ja.
Is alleen een hele andere vorm geworden. Ik ben halverwege dit traject ben ik zelf in de bemiddeling voor personeel terechtgekomen. Ja.
Dus dat was je uitstapje?
Dat is mijn uitstapje geworden en daar heb ik nu uiteindelijk nu nog steeds wat zaken in.
Kun je zeggen dat daar een rode draad ook wel doorheen loopt met hoe jij bent en wie jij bent? Of staat dat helemaal los van wie Peter Paul is?
Zeker niet. Aan de ene kant is zo'n bedrijf, kan je ook enorm leven. Dus dan dan leeft het bedrijf jou eigenlijk. Ja. Want het gaat een bepaalde kant op, of het, juist niet, maar het blijft in een bepaald patroon lopen. En, maar goed, je moet, want je moet inkomsten genereren. En, dus het is, sowieso is het lastig om op het punt te kunnen komen dat je het gevoel gaat krijgen, hé, nu is het echt mijn bedrijf en je eigen creatie ook een beetje. En sowieso de bemiddeling van personeel was wel iets wat heel erg mijn persoonlijke dingetje was. Ik heb sowieso iets met mensen.
Wat heb je met mensen? Wat is het wat jij met mensen hebt?
Ja, dat is een leuke, want dan moet je erover na gaan denken. Dus dan wordt dat al even wat lastig om te benoemen. Maar ik vind het belangrijk om met mensen in contact te staan. Nou, soms kan het zijn omdat mensen gewoon je hulp een beetje kunnen gebruiken. Dus, en soms is het omdat je een connectie ervaart, een verbinding. Omdat je merkt van dat iemand in een beetje gelijksoortige vibratie binnen het leven zit, zeg maar.
Oh, maar nou zeg je alweer wat leuks.
Ja.
Wat is een gelijksoortige vibratie? Hè? Hoe merk jij dat dan? Het is een wijze van spreken, maar waaraan merk je het?
Kijk, ieder mens heeft een bepaalde vorm van energie om zich heen. Draagt energie bij zich. En je kan heel goed merken, bij de een is dat sterker ontwikkeld dan bij de ander. Laat ik zo stellen, het is een beetje net zoals met magneetjes, met plus en min. Soms heb je dat die energieën elkaar afstoten, dus dan voel je wat verwijdering. Soms is dat minder sterk, soms is dat sterker. En soms is dat juist helemaal andersom. En trekt dat elkaar juist heel erg aan.
Mm-hmm. In hoeverre hebben jouw voorouders, voor jouw gevoel, invloed op wie jij bent?
Die hebben heel veel invloed.
Ja?
Ja, ben ik van overtuigd. Zeker. Ja, dus even, dat gaat dan over die globale lijn. Dus die basislijn, zeg maar.
Mm-hmm.
Daar is dat een onderdeel van. En dus het is niet zo van dat dus compleet daaruit bestaat, maar wel dat een wezenlijk onderdeel is van hoe dat zich heeft gevormd, die basislijn.
Ja, ja.
Absoluut.
Ja, dus ja, je ziet dat ook meer als een soort basis inderdaad. Hè?
Ja.
En kun je daar iets meer over vertellen? Wat dat bij jou, waaraan merk je dat bijvoorbeeld dat een invloed heeft op jou? Hoe uitzicht dat in jou? Persoonlijk, want het is makkelijk gezegd natuurlijk. En ik denk dat ik er wel iets bij voor kan stellen. Maar kun je daar woorden aan geven?
Het is vooral een gevoel. En, kijk, het is vooral het weten. Wat er zoal gespeeld heeft in het verleden van zowel onze moeder als onze vader. En ook daarin wel dingetjes. En ook vervolgens dingen gezien hebben terwijl we met hun samenleefden. Maar goed, dus op.
Maar je gaat verder, hè? Je gaat naar voorouders. Dus dat is niet alleen je ouders, maar eigenlijk ook.
Ja, maar goed, maar dit is even. Maar dat is vooral een gevoel. Dat is heel erg. Ja. Sterk een gevoel. En ik kan niet verder kijken als mijn oma, als wat ik. En
fysiek.
Opa en oma trouwens, maar in een ander geval oma alleen. Fysiek, waarvan je daadwerkelijk de referentie hebt, zeg maar.
Ja.
En daarin zitten dingetjes die heel wezenlijk. Voor mijn gevoel, hè? Heel wezenlijk aanwezig zijn in mijn eigen.
In je eigen persoonlijkheid?
Ja, mijn eigen persoonlijkheid, denk ik. Ja, zeker.
En heb je één voorbeeld? Wat je dan bedoelt? Is dat een uiterlijk? Of is dat een manier van doen? Of?
Nee, ik denk dat het vooral het voelen is. Nou, bijvoorbeeld waar ik echt gewoon. Even kijken.
Ja.
Ja, nee.
Hebben zij bijgedragen aan de visie zoals jij het leven ziet?
Ja, nee, zeker. Kijk, onze vader bijvoorbeeld is iemand die al heel jong zich pacifistisch opstellen. Maar dat is een uiting geweest van dat hij er niet tegen kon dat je strijdende partijen, en dat heeft deels waarschijnlijk ook te maken, dat extra sterk bij hem vertegenwoordigd is, heeft waarschijnlijk ook te maken met de oorlog die hij zelf heeft meegemaakt.
Mm-hmm.
En zijn eigen achtergrond, zijn Joodse achtergrond, waarin verschrikkelijk veel dingen bizar scheef zijn gegaan. En vooral in die verschrikkelijke oorlog, dus zijn eerste jaren heel erg aanwezig zijn geweest. Mm-hmm. Ik merk wel dat vooral als ik kijk naar conflicten binnen de wereld, hoe kun je het verzinnen dat je dit met geweld ooit een bepaalde kant op gaat krijgen?
Ja, dat is inderdaad niet te rijmen.
En het is niet te rijmen. En de stupiditeit die daarin zit. Maar dat eigenlijk al mijn hele leven van jongs af aan zie. Dat dit soort stupide gedoe, kom op. Wat denken we daar dan in vredesnaam ooit mee op te gaan lossen?
Ja, maar goed, we zaten even op de voorouders. Dan kwamen we hier uit. Ik heb gewoon nog een paar van die stellingen. Ik ga zeggen. Ja. Want als ik jou zo hoor, hè, je bent heel gepassioneerd over een heleboel dingen. Je hebt het heel vaak over gevoel. Wat betekent intuïtie voor jou?
Is gewoon een richtinggever. Ik wil niet zeggen dat het altijd de goede richting is.
Oké, vertel. Jouw intuïtie vertelt jou welke richting je op kan.
Ja.
Geeft aan wat goed is of wat niet goed is. Maar dat zeg je, dat is eigenlijk niet helemaal waar.
Terwijl ik het zeg, realiseer ik me dat het ook niet helemaal waar is wat ik zeg. Maar ik ben meerdere keren in mijn leven op basis van intuïtie een bepaalde kant op gegaan. En achteraf ben ik blij dat ik die intuïtie heb gevolgd. Ik heb vooral binnen mijn privéleven eigenlijk ook altijd op basis van intuïtie bepaalde dingen gedaan. En dat is niet altijd de makkelijkste weg geweest.
Mm-hmm.
Maar achteraf gezien ben ik blij dat ik het zo heb gedaan. En heb ik ik zeg altijd van joh, spijt. Mensen vragen wel eens, heb je geen spijt van dat je dat toen zo hebt gedaan of dat je toen niet anders hebt besloten? Mm-hmm. Nou, spijt. Ja, hoezo spijt? Als je spijt hebt, ja, dan heb je inderdaad dingen heel erg lelijk fout gedaan.
Ja, maar toch, dat is wel grappig, want ik heb zelf nog niet zo lang geleden zei ik zoiets als, weet je, mijn stelling is spijt is zonde van je tijd. Maar daar zit dus iets in wat wij dus kennelijk meegekregen hebben.
Ja, maar kijk, als je spijt, wat ik wel, maar spijt naar mijzelf, hè? Spijt naar een ander kan ik wel hebben. En ik bedoel, ik heb wel spijt betuigd, zeg maar, dat iets op een gegeven moment zo is overgekomen.
Ja, want dat nee, die snap ik. Maar het gaat er meer over dat je inderdaad op een gegeven moment op een punt zit waarvan je dan denkt, goh, hoe ben ik hier gekomen? En dit is eigenlijk niet het punt waar ik op wil zitten nu. Waar je toch het gevoel van hebt van, hey, dit zou ook anders kunnen.
Ja.
Dus hoe ben ik hier dan gekomen? En dan kun je zeggen, ja, daar heb ik spijt van. Of je kunt zeggen, oké, dat is gebeurd en nu kies ik opnieuw. En gaan we dus een andere kant op.
Ja, dat laatste, dat past mij.
Beter.
Veel beter.
Ja.
Want ik geloof niet in dat je, kijk, dat je op een gegeven moment erachter komt dat je niet op de kant zit waar je moet zitten. Dat is één.
Ja.
Maar goed, gaat het dan om spijt te hebben van, want je kon niet ervaren dat je niet op de juiste kant zit zonder te doen.
Nee, alleen mijn strubbeling zat er een beetje in op dat moment, hè. Want ik was dat een beetje aan het uitpluizen. Van oké, dus kennelijk heb ik op een gegeven moment een keuze gemaakt. En in hoeverre vond ik dat ik die keuze moest volharden? Of ben ik er inderdaad heel bewust mee omgegaan en heb ik hem telkens weer getoetst? En daarvan zeg ik dan wel eens, oké, ik ben misschien wel iets te hard in die keuze gegaan. En heb daarin min of meer toch volhard, zonder dat de bedoeling was. Hè, dus ik geloof wel dat je hebt elke keer weer een keuze.
Ja.
En je kunt kiezen voor hoe jij je wil gedragen of hoe je het verder wil. Of heel praktisch welke baan je gaat solliciteren, zeg maar. Of?
In principe kan je je hele leven zelf regisseren.
Hè? Dat.
Ja. En, dat nee, en nog stugger, je kan het zelfs afdwingen.
Ja.
Dat is mogelijk. Het is de vraag of dat even handig is, maar dat is dan weer iets anders.
Ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat in basis, hè, maar goed, dat is in principe je alles kan maken wat je zelf zou willen.
Ja, hoe dan?
Ja, we hebben allemaal de...
Wat houdt mensen dan tegen?
Oh, sowieso, omdat er heel veel mensen zijn die twijfels hebben over of dat überhaupt wel...
Kan.
Zo is, of dat wel
maar goed,
kan.
Jij bent daarvan overtuigd. Ja. Heb jij het dan ook zo gedaan? Of wat staat dan in de weg om het ook echt zo uit te voeren?
Ik denk dat ik het uiteindelijk in hele grote lijnen zeker zo heb gedaan. En er zitten ook wat minder wenselijke stukjes in. Maar dat heeft wel ook een stuk vorming weer met zich meegebracht. Dus dat... Ja, goed, misschien moest dat dan ook wel gewoon gebeuren. Dus heb
ja,
je dat.
Precies.
En kijk, dat het niet altijd even bewust ligt, dat realiseer je hoor. Maar ik ben een paar keer erachter gekomen dat je heel erg op moet passen met wat je wenst.
Ja?
Ik ben erachter gekomen dat het bijna levensgevaarlijk kan zijn.
Oké. Okay.
En dat
wil je dat verhaal delen?
Ik heb één verhaal waarin ik... Het heel duidelijker maken van wat ik een beetje bedoel.
Ja?
En dat je ook de kracht van jezelf soms kan overschatten.
Ja, ja.
Jij kent het, denk ik wel. Maar goed, dat is het DOP 24 verhaal.
Het DOP 24. Wat is een DOP 24?
Ja, DOP 24. Dan hebben we het over een dop die op een ratelsleutel past. Waarmee je
stuk gereedschap.
Stuk gereedschap, ja. Waarmee je moeren in de maat 24 los kan draaien. Waarom is het dop 24? Ik ben op een gegeven moment aan een vrachtwagen aan het sleutelen. Er moest reparatie aan gedaan worden. Je moet je voorstellen, vrachtwagencabine wordt naar voren gekanteld. Dan heb je de motor die ligt bloot. Moest ik daar het een en ander doen. Daarbij werd onder andere DOP 24 op de grote ratel werd gebruikt om wat werkzaamheden uit te voeren.
Mm-hmm.
Ik had inmiddels geleerd om mijn gereedschap netjes allemaal op te ruimen op het moment dat ik klaar ben. Dus ik ben op een gegeven moment klaar en ik ben aan het opruimen. En ik ben DOP 24 kwijt. Zoeken, 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 zoeken.
Is dat dan een hele sleutel of is dat een klein ringetje?
Ringetje. De DOP 24, die kan je op de...
Oh ja, 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 ja. Ratel, dat is een ratel. Klein onderdeel eigenlijk.
Ja, maar ja, 24 is een grote dop.
Ja.
He, want dat begint bij 8, zeg maar, 8 millimeter. Tot 32, dat zijn dan hele grote doppen. Plus die doppen die je daarop kan zetten.
Oké, dus zo'n dop was je kwijt.
We hebben de meeste mensen denk ik wel een aardig beeld van waar ik het over heb.
Nummer 24 was je kwijt.
Dop 24 was ik kwijt. Niet kunnen vinden. En ik zei net van ik had geleerd om het een beetje op te ruimen. Nee, wat ik eigenlijk had geleerd was dat... Als ik iets niet meer meteen terug kon vinden, om dat eventjes gewoon te laten rusten. Want meestal kom je zoiets dan soms al 10 minuten later, soms pas een dag later.
Ergens tegen,
want dan ligt het daar. En dan denk je, oh ja, gut, ja. Stom. Ja. Daar heb ik het laten liggen.
Ja.
Ik had goed gezocht, ik had goed gekeken. Dus ik had al het gereedschap in ieder geval onder de motorkap weggehaald. De cabine kon weer teruggekanteld worden. De vrachtwagen kon op pad. Maar DOP 24 kwam niet na 10 minuten, niet na een halve dag, niet na een dag. Ook na een week was DOP 24 nog steeds zoek. Maar na anderhalve week, twee weken, realiseer ik mij op enig moment dat ik hem eigenlijk weer nodig had, dat DOP 24 nog steeds zoek was.
Mm-hmm.
En heb letterlijk heel pertinent gedacht, het wordt tijd dat die zo snel mogelijk weer verschijnt.
Oh ja, dat. Die dus.
Ja, die dus. Dat had ik beter iets anders kunnen doen. Want uiteindelijk word ik een kleine week later word ik opgebeld door een van mijn chauffeurs.
Mm-hmm.
Die het grapje maakt, weet, mijn spiegel is kapot. Ik zei, nou, Marco, dat is mooi. Het is het einde van de dag, volgens mij ben je klaar. Dus ik kom naar huis toe en dan zetten we een nieuwe spiegel op.
Ja, een beetje lastig, want de vrachtwagen ligt er bovenop. Ja. Dat was een leuk grapje.
Ja.
Marco is met een vrachtwagen over de kop geslagen. Tussen Stellendam en Belisand.
Oké.
Ja, daar lag hij over de ras op de weg.
Ja.
Ik was daar als een van de eerste bij. Ik kwam daar aanrijden. Dus ik ben tegen het verkeer ingereden, want er was toch geen verkeer. Naar die vrachtwagen toe. Ik kom daar aan en Marco staat daar naast de vrachtwagen. Dus ik stap uit en ik zeg, joh, is er helemaal, heb je niks? Want daar wacht die vrachtwagen. Op zijn kant.
Hij had niks.
Hij had gelukkig niks.
Nou, mooi.
Nou, dus dat was ik hartstikke blij om. Dat had ik helemaal verschrikkelijk gevonden. Eigenlijk was dat, ja goed, materiële schade natuurlijk. Ja. Maar ik sta daar, daar hebben we het even over. Hij zegt, joh, Peet, ben jij toevallig dop 24 kwijt? Mm-mm. Ik zeg, hoezo?
Hoe kom je daar dan?
Hoe kom jij daar dan bij? Nou, dan zegt hij, kom eens mee. En moet je je voorstellen, dus die vrachtwagen ligt op zijn kant. Dan heb je een achterras en hier een voorras. Maar die staan dus recht overeind. Hè, ja. Want de as en dan die wielen zo over het was. Maar die assen worden door verenpakketten worden ze onder de vrachtwagen vastgehouden. Dat zijn bladveren. Nou, en dus aan de voorkant had je zo het bladverenpakket. Dat was dan inmiddels een beetje op borsthoogte van mij.
Op ooghoogte bijna.
Bijna op ooghoogte. En hij zegt, kom maar eens mee. En we lopen naar de voorkant van de vrachtwagen. En daar staat dop 24 bovenop dat verenpakket.
Ja, op een presenteerblaadje aangeboden.
En ik zeg, nou, waar heb je die gevonden dan? En dan zegt hij, daar stond hij. Hij zegt, ik kom de vrachtwagen uit en daar staat zo die dop op dat verenpakket. Dat kon helemaal niet.
Nee.
Want hoe kan dat nou in vredesnaam? Ik bedoel, ik ben er later, ik weet waar die dop uiteindelijk heeft gelegen. Ik ben er later achter gekomen. Je hebt het chassis, dat zijn een soort U-balken. En als je aan de binnenkant van het chassis iets neerlegt, een moertje of wat dan ook, kan je boutjes, moertjes neerleggen, die kunnen daar jaren blijven liggen. Die zullen er nooit vanaf rollen bij een vrachtwagen.
Behalve als die over de kop gaat.
Behalve natuurlijk als die over de kop gaat. Dus die dop heeft aan de binnenkant van het chassis gestaan. Die heeft daar al die tijd lekker meegereisd. Alleen nu is die auto over de kop gegaan. Maar je moet je voorstellen, die auto is dus om zijn as over. En die dop is in die tussentijd is die gaan slingeren. Want die is in bewegingen, die is gaan slingeren in de lucht. Die is blijven meezweven, hè, in het geheel.
Ja.
En uiteindelijk boven de auto uitgekomen. Want dat kan niet anders, want anders kan hij niet bovenop het verenpakket zijn gekomen. Want hij, als hij aan de binnenkant van de chassis wegvalt, dan moet hij omhoog zijn gekomen.
Ja.
En hij is. Blubblubblub. En hij is pof, daar geland. Ja. Ergens anders.
Ja. En dan zeg jij van ja, dus kijk uit wat je wenst.
Ja.
Dus jij bent ervan overtuigd dat door jouw uitspraak, zeg maar, het een en het ander in beweging is gezet. Ja. En hoe zie jij dat dan?
Ja. Luister,
dit is het ongrijpbare stuk.
Dit is het ongrijpbare stuk. Hè? Dit is heel lastig, omdat ik ben ervan overtuigd dat dat met elkaar in verband staat.
Ja. Ja.
En ik weet ook dat de mensen zeggen, ja.
Nee, maar er zijn denk ik ook mensen die dit echt wel kunnen verklaren.
Ja, maar goed, dus vermoedelijk wel. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, dat is heel veel toeval. Nou, hoeveel toeval wil je hebben?
Nee, misschien omdat we familie zijn, maar dat geloof ik ook niet.
Nee, echt niet.
Ik ben het wel helemaal met je eens dat, hè, dus dat dit soort dingen plaatsvinden en dat er te veel toeval bij komt kijken. Dat het ook wel complexer is waarschijnlijk dan alleen maar een wens. En dat het zeker de intensiteit of de kracht waarmee je het de ruimte inslingert.
Ja.
Ja, maar dan moet je wel een bepaalde visie hebben over hoe de dingen werken.
Ja, nou ja, kijk. Wij zijn allemaal een stukje energie.
Ja.
Wij leven in een gigantisch universum, wat ook alleen maar opgebouwd is uit energie. En die energie kan zich in allerlei vormen bundelen. Maar als je het ontleedt, als je alles ontleedt, is alles uiteindelijk te ontleden tot op de basiskern. En die kern is exact hetzelfde. Mm-hmm. Dus, dat gaat over het elektron. Dus de opbouw van de atomen en uiteindelijk de moleculen. En dus de moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Atomen zijn uiteindelijk te ontleden.
Ja.
Tot het allerkleinste gedeelte natuurlijk. Maar ook uit een basiselement waaruit het hele geheel, alles in het heelal eigenlijk bestaat. En afhankelijk van de dichtheid van, heeft het allerlei andere vormen. Mm-hmm. Als we naar onszelf kijken, we bestaan voor meer dan 70% uit water.
Ja.
En voor de rest is vaste stof. Maar even, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, ja, hoe dan?
Ja.
70%? Meer dan 70%?
Mm-hmm.
Oh, dat is best bijzonder.
Ja.
Met andere woorden, maar we nemen onszelf waar als personen, et cetera. Maar goed, dus die energie, want waar het eigenlijk om gaat, het gaat om die energie. En die energie dragen wij dus mee en daar kunnen wij ook dingen mee.
Ja.
Diezelfde energie, die energie houdt ons samen. Ja. Dat zorgt namelijk uiteindelijk dat die stof en dat water samen tot iets is wat fysiek iets geworden is. Maar uiteindelijk, op het moment dat die energie eruit gaat, dan stopt dat proces. En dan is het stuk wat grotendeels uit water bestaat, is ook binnen de kortste keer eigenlijk verwelkt tot iets wat niks meer is. Maar die gebundelde energie, dit is puur een iets wat ik voor mezelf
bedacht.
Ontwikkeld heb.
Ja. Ja.
Hoe ik er zelf vooral in sta. Die energie kan zich verplaatsen van hier tot de andere kant van het universum. Ja, ja. Maar die heeft een bepaalde waarde. Op het moment dat wij zelf gebruik maken van die energie. Er zijn mensen die telepathische vermogens hebben.
Mm-hmm.
Ja, daarvan kan je alles denken wat je wil. Maar één ding is zeker, dat is heel goed. En trouwens, ik denk dat we het allemaal wel eens hebben, dat we dat moment herkennen van dat je of iemand belt, terwijl die exact op hetzelfde moment jou precies belt. En dus die
synchroniteit
die
in
synchroniteit,
energie.
Ja. Nou, diezelfde energie kan ook iets bundelen. Die heeft dus ook wel degelijk een bepaald vermogen. Dat is denk ik ook de reden waarom we moeten proberen met elkaar zo positief mogelijk mm-hmm. onze energie te gebruiken. Omdat dat uiteindelijk, dat is ook aangetoond. Hè? Schiet ik heel even een ander kantje op, maar de taal van water.
Ja.
Waarin heel duidelijk de aandacht die op een gegeven moment aan water besteed wordt. Water kan heel goed, laat zo goed reflecteren of het in een harmonische omgeving is of een minder harmonische omgeving is.
Ja.
En nou ja, goed, en dus dat een effect heeft op elkaar. Maar goed, dus DOP 24. Mm. Nee, ik kan niet duidelijk maken jouw eigen vermogen. Daadwerkelijk dat hele dingetje in werking kan zetten, maar
dat er een verband is.
Dat er een verband is en dat er een samenkomst van momenten is, waardoor iets op een gegeven moment een bepaalde kant. Want kijk waarom die auto over de kop is geslagen is. Omdat Marco een peukje heeft zitten draaien. En uiteindelijk dat peukje is kwijtgeraakt. En door op zijn kop in die vrachtwagen lag.
Ja.
En toen in de berm terecht is gekomen.
Ja, maar de wet van aantrekking eigenlijk is dan een beetje, zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Van jij wenst DOP 24, je had hem nodig. En hij wordt gepresenteerd binnen een week, omdat die gelegenheid zich voordoet.
Ja.
En dus het is natuurlijk een samenloop van, was die niet over de kop gegaan, had je misschien een DOP 24 in de winkel tegengekomen. Had ook gekund, had leuker geweest misschien.
Misschien
qua schade.
Misschien handiger.
Maar
je zegt er iets, dat is wel grappig. Ik herken bij mijzelf dat ik nogal makkelijk ben om te zeggen nu tegenwoordig van, ik ben het kwijt. Nou, weet je, Moet ik het misschien maar even nieuw kopen?
Ja. En het geeft wel aan de manier waarop je...
Hoe zeg, ik er in ieder geval in sta.
Ja, hoe je erin staat.
Ja, dat is duidelijk.
En ja, dat is wel grappig, want ik had het laatst... had ik het over de kwantumenergie, de kwantumtheorie.
Ja, maar daar gaat het over. Waar ik het nu over heb, dat gaat daar.
Maar wat ik me afvroeg, want toen wij jong waren, was dat ook al. Alleen werd dat helemaal niet onderschreven. Maar tegenwoordig zijn er al bewijzen voor.
Ja.
En dus wordt het echt al wetenschap.
Ja.
Terwijl het toen woekie-woekie was, om het zo maar te zeggen.
En kijk, de wetenschap heeft ons inmiddels geholpen.
Ja.
Ik hoef hier niet mysterieus over te doen.
Nee, wat ik me dus afvraag, er zijn nu nog steeds een heleboel dingen waarvan heel veel mensen zeggen, het is allemaal een beetje zweverig. En ik denk, oké, maar over 20 jaar wordt dit bewezen. En dan vindt iedereen het eigenlijk steeds meer normaal worden.
Ik denk dat we uiteindelijk onbegrensde... Kijk, er zijn natuurlijk inmiddels al heel veel dingen geaccepteerd die in de tijd tot en daar is onze religie natuurlijk een heerlijk voorbeeld van. Als we naar de middeleeuwen kijken, dan zijn er nogal wat mensen op de brandstapel terechtgekomen omdat ze toevallig wat andere ideeën hadden.
Ja.
En ik denk dat ze meer voelden en zagen als dat de gemiddelde zou. En ik denk dat wat zij toen voelde en zagen dat al door veel meer mensen tegenwoordig gevoeld en gezien wordt. Maar dat we hebben geaccepteerd, omdat, ja, waarom niet? Want dat is, ja, zo abnormaal is dat niet.
Nee.
En dat, ik geloof ook in het feit dat dat in een stroomversnelling gaat. Dus dat het steeds sneller over elkaar heen volgt. Dus inderdaad, ik ben het met Jezus, over 20 jaar worden dingen geaccepteerd die we nu nog wat lastig vinden, waarvan nu wel al een grotere groep zoiets heeft van, nou, ja. Of, dat als ze, of zo ervaart, of in ieder geval daarvan in kennis is. En dat kan accepteren dat dat wel eens zo zou kunnen zijn.
Ja. Nou, dat is
en alleen al het feit dat je in die modus terechtkomt, betekent dat er ruimte komt om nieuwe dingen.
Inderdaad. Ik denk dat het zo ook nog eens gaat werken, ja. Maar het is wel grappig dat ik steeds minder... Als ik een verhaal tegenkom of iets wat waar iemand van overtuigd is of iets uitdraagt waarvan ik denk, nou oké, best wel vergezocht voor mijn idee, dat ik steeds vaker heb van ja, en waarom eigenlijk niet? En als ik het nu eens, en stel dat ik het nu eens aanneem als oké, dit is zo, hoe klinkt het dan als iemand mij wat vertelt? Ja.
Nee, dus we hadden het in, je zei quantum. Ik heb op een gegeven moment. Jij kent het boek De Dansende Woolly Meesters?
Ja, ik heb het dus nog nooit gelezen.
Oké, nou goed.
Ik heb het al wel.
Nou, ik denk dat het zeker de moeite waard is om het een keer te lezen.
Ja, De Dansende Woolly Meesters.
De Dansende Woolly Meesters van Gary Zukav.
Ja.
En ik ben er ooit mee in contact gekomen door onze moeder. Die had er over gehoord en is het zelf gaan lezen. En was zo enthousiast over hoe Zukav eigenlijk de verbinding legde tussen de kwantummechanica en de spiritualiteit. En wat daar de verbindingen in zouden kunnen zijn. Hè? Want hij laat het in het midden. Maar hij draagt zoveel aan dat je zegt van wow, ja. Je kan je niet omheen. En ik denk dat hij zeker een zaadje is geweest voor heel veel mensen, zoals ik ook. Om iets meer vorm te geven aan een gedachtegoed wat je eigenlijk al wel voelde, maar wat je niet helemaal goed kon neerzetten, duiden. Ja. Als je zijn boek gelezen hebt, dan realiseer je dat het mogelijk moet zijn om te materialiseren en dematerialiseren.
Mm.
Dat moet mogelijk zijn. Alleen de mystieke verhalen waarin dat plaatsvindt, dat er mensen zijn die dat laten plaatsvinden. Na het lezen van dat boek realiseerde ik me van, het zou inderdaad
kunnen.
Moeten kunnen.
Moeten kunnen, ja.
Moeten kunnen.
Ja. Ja.
Maar goed. Hij legt daar nogal wat verbanden.
Ja. Dus aanrader.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Absoluut.
Ik ben ook heel benieuwd trouwens hoe jij... Want het is wel heel grappig.
Ik ga het wel lezen. Ik heb het liggen. Ik heb het meegenomen.
Je moet het lezen.
Ik heb het...
Waarom? Nou, ik ben daarnaast heel erg benieuwd hoe jij nu... Want ik heb het... En ik zou het graag nog een keertje opnieuw lezen.
Ja.
Ik ben gewoon niet zo'n lezer. En dat, die dyslexie, die, waar ik last van
heb. Ja. Dat kan ik me wel goed voorstellen, ja.
Dat maakt het dan dubbel lastig.
Ja. We gaan deze afronden, denk ik. Ja. Wij kunnen gewoon nog...
Nee hoor, we kunnen nog heel lang door.
En wie weet doen we het nog een keer.
Dan ga je nog meer praten. Oh ja, dat is misschien ook wel een beetje...
Ja, dat is podcast natuurlijk. Dat is...
Dat is praten.
Nog meer praten.
Nog meer praten.
Nog meer praten. En we proberen er toch weer woorden aan te geven.
Hoe verwoord je iets? Op zo'n manier dat je dat er daadwerkelijk overkomt wat je graag zou willen laten overkomen.
Nou, dat is best lastig.
En dat is heel lastig, want dat is natuurlijk ook waarom heel vaak mensen in een discussie zitten. En waarom er zoveel fout gaat in heel de wereld.
Ja.
Eigenlijk praten we heel vaak over hetzelfde, maar we zeggen het net iets anders. En we verstaan elkaar compleet niet.
Nou, daar heb je het weer. Kijk, kennelijk hebben we net een ander mentaal beeld daarbij. En dat botst. En dat maakt ons boos. Ik word niet begrepen. Ik word niet gezien.
Ja, dat is letterlijk natuurlijk.
Ja. Oké, dankjewel, P.
Ja.
Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. In de beschrijving geef ik alle linkjes naar websites en namen die belangrijk zijn vanuit deze aflevering. En in je podcast app kun je op puntjes duwen, pijltjes, plusjes. Doe dat vooral. Geef een beoordeling. Volg deze podcast. Deel hem met iemand die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. En dank je wel daarvoor. Tot gauw.